Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Deze aflevering is een samenwerking met Global Dutchies. Heb jij het wel eens gehad? Je komt ergens voor de allereerste keer, maar je voelt je meteen thuis. Jennifer voelde dat tijdens haar stage in Zambia. Ze kwam er daarna nog een aantal keer terug en pakte in 2014 definitief haar koffers om er te wonen. We bespreken de Big Five, haar opgezette school en hoe haar zwangerschap haar anders naar het land laat kijken.
Goedemorgen, met Jennifer.
Goedemorgen Jennifer, wat leuk dat jij uren verder zit, of hoe zeg je dat, uren van mij vandaan zit, maar dat het toch dezelfde tijd is. Dat is wel bijzonder.
Ja, dat is het fijne aan Afrika en Europa. Weinig tijdsverschil.
Vragenronde. Zambia is anders dan ik voor mijn eerste bezoek dacht.
Nee.
Ik heb in Zambia de Big Five gezien.
Ja.
Voor je emigreert helpt het om eerst een stage of iets dergelijks in het buitenland te doen om het land echt te leren kennen.
Ja.
Educatie is het allerbelangrijkste in een land als Zambia.
Nee.
Verhuizen naar Zambia, dat vond iedereen in Nederland meteen een superleuk idee.
Nee.
Oh, nou, dat is heel duidelijk. Daar genoeg om over te praten. Maar allereerst, Zambia, prachtig land. Echt een land die op je bucketlist, tenminste, nu spreek ik voor mezelf, maar ik denk bij heel veel mensen die misschien luisteren ook, die op je bucketlist staat, hè, voor de prachtige safaris, de prachtige natuur. En jij woont daar. Hoe bijzonder is dat? Hoe ben je daar terechtgekomen?
Via school, in mijn derde jaar social work, kreeg ik de kans om in het buitenland stage te lopen. En iemand die altijd graag op vakantie ging, kon dat natuurlijk niet laten gaan.
Maar hoe kwam je dan bij Zambia terecht? Want ja, er is een tal van landen waar je heen zou kunnen. Was er een bepaalde afbakening of zo vanuit school al?
Nee, maar ze hadden wel contacten in diverse landen. En voor mij was Afrika was wel mijn doel. En daar hadden ze contacten in Zambia en Zuid-Afrika. En het heeft wat overredingskracht gekost om mijn vriendinnen mee te krijgen naar Zambia. Want ja, zij zag natuurlijk wat beren op de weg. Maar ik had zoiets, ik kan naar Zuid-Afrika gaan, maar daar is het Engels heel goed. Het Afrikaans is vergelijkbaar met het Nederlands. Ik vond het te westers. Ik had zoiets, ik wil naar het echte Afrika. Ja, en dan kom je bij Zambia uit. Heet niet voor niets The Real Africa.
Ah. En hoe, want je zei al van, ik wilde sowieso naar Afrika. Waarom dan? Waarom wilde je dat zo graag?
Heeft er eigenlijk altijd al ingezeten als kind zijnde. Gefascineerd met Afrika. Het feit dat daar komt de mensheid vandaan. Ja, ik heb er altijd een gevoel bij gehad. Iets van, volgens mij is dat mijn plek. Je hebt mensen die in een verkeerd lichaam geboren zijn. Nou, ik heb altijd het idee gehad dat ik in een verkeerd land geboren ben.
Ja, er zijn mensen die dan geloven in de verschillende levens. Nu ga ik heel spiritueel. Maar ja, geen idee. Ik bedoel, ik denk, het zou kunnen dat je in een vorig leven of zo. Er zullen vast mensen zijn die dat geloven. Dat jij daarom zo'n band ermee hebt.
Ja, want ik ben voor Zambia nooit ergens in Afrika geweest. En ook weinig contact ook met Afrikaanse mensen. Maar ja, ik had er gewoon altijd een gevoel bij van, nee, ik moet daarheen. Als er iets mij riep, je moet hier een keer komen om je gevoel te bevestigen of juist te ontkrachten.
En hoe was dat dan, toen je daar voor het eerst heen ging? Want dan dat is nogal een, dat is ook misschien een beetje negatief, maar ik denk wel eens bij dingen, als ik heel erg veel zin heb in iets, dat ik denk, oké, mijn verwachtingen moet ik eens naar beneden bijstellen, anders kan het alleen maar tegenvallen. De verwachtingen hiervoor waren heel erg hoog bij jou. Hoe was dat toen je daar voor het eerst was?
Ja, de verwachtingen waren meer van, oké, ik wil kijken of dat Afrika ook echt dat gevoel bevestigt. Maar verder ging ik hier met geen verwachting heen. Ik had zoiets, ik ga hier open-minded naartoe, met een open blik. En dan zie ik wel wat het mij gaat brengen. Nou, ik stapte uit het vliegtuig. Ik neem die eerste teug adem en ik zeg tegen mijn vriendin, ik ben thuis. Ja, en die kijkt mij aan van, ben je nog helemaal lekker met je hoofd? Het is hier benauwd, het stinkt hier wel als een tomatenkas en jij zegt, ik ben thuis. Ja, zo voelde het direct.
Wat was dat? Of kun je daar helemaal niet, dat is misschien een stomme vraag, kun je daar helemaal niet de vinger op leggen waarom dat dan zo voelde?
Dat was in 2011. Ik ben me dat nu echt 12, 13 jaar later nog steeds aan het afvragen wat dat dan was, dat gevoel. Maar nee, ik kan daar heel moeilijk echt de vinger op leggen, ja. Want het is gewoon echt een gevoel.
En toen ging je daar voor je stage. Zat je daar een aantal maanden dan, of hoe lang was dat?
Ja, 6 maanden.
Oeh, dat is meteen ook lang. Hoe, nee, je zei al van...
Ja, het was gelijk het derde jaar stage. En dat was verdeeld in 2 keer 6 maanden. Dus 6 maanden konden we in Nederland doen. Of een jaar in Nederland. Of 6 maanden Nederland, 6 maanden buitenland.
Ah, oké. Okay. Ja, want je liet net al een beetje vallen dat jouw vriendin wel zoiets had van... Oh, even slikken van, oh, waar zijn we of zo. Of die moest een beetje wennen. Hoe was dat voor jou die 6 maanden? En, en ging dat een beetje tegen elkaar op ook of zo? Dat je merkte dat zij er zo anders over dacht.
Die moest wennen inderdaad. Ja. In het begin. Die moest echt wennen. Terwijl ik echt gelijk zoiets had van, oh nee, ik zit hier op een plekje. Dus dat was wel even... Ja, dat was de eerste 2 weken was dat wel pittig. Je zit dan toch met iemand die daar helemaal prima zit. En eentje die had echt zoiets op een gegeven moment. En ik denk, oh, dadelijk gaat ze mee naar huis.
Ja, lijkt me lastig dat je dan zo inderdaad zo anders... Dat je zo anders daarover voelt. Maar hoe was dat voor jou die 6 maanden? Wat deed je
ik
ook?
Ik heb hier echt genoten. We zaten voor onze stage in een van de grootste steden. Maar wij moesten voor supervisie, dat moest vanuit school, moesten wij iemand hebben die minimaal een bacheloropleiding had gedaan. Nou, en dat was dus in het dorp waar ik nu woon. En daar waren ook de contacten mee gelegd. En, dus wij gingen 2 wekelijks eigenlijk naar het dorp hier om supervisie te hebben. En toen had ik zoiets van, ik ben altijd een beetje een dorpsmoesmeisje geweest. Je kunt mij echt niet blij maken met een grote stad. Dus ik voelde mij hier gelijk thuis. Ik had zoiets van, dit is echt heerlijk. De rust, de ruimte.
Kom je zelf uit een dorp?
Ja, geboren en getogen in een dorp. Dus ik heb al steden bezocht en ik heb ook wel in steden gewoond. Maar ja, het is niet mijn ding.
Maar is een dorp in Zambia te vergelijken met een dorp in Nederland? Want hoe zag dat dorp waar je nu ook woont, hoe ziet dat eruit?
Sommige dorpen hier, dat zijn 5 huizen. En sommige dorpen hier... zijn toch wel al 7.000, 8.000 mensen. Dus het verschilt. En het dorp waar ik nu in ben, is de afgelopen 12 jaar, ik denk wel verdriedubbeld qua grootte. Het was echt nog een dorp. En nu spreken we al vaak van een town. Dus ja, een stad willen ze ook niet echt zeggen. Maar iets tussen een dorp en een stad in.
Oké. Okay.
Omdat het zo hard gegroeid is.
Maar er is wel een supermarkt en er is een school of er is...
Ja, er zijn meer dan genoeg scholen, want het is ook weer wel nodig, omdat de bevolkingsgroei heel hard is en de meeste mensen onder de 18 zijn. Een supermarkt, nee, we hebben niet echt een supermarkt. Het zijn allemaal kleine winkeltjes waar je dingen kan kopen. Maar dan is het, ondanks dat het nu in 12 jaar tijd is gegroeid en er is wel meer aanbod gekomen, is het nog steeds wel vrij standaard. Als je echt wat dingen wilt krijgen, zoals kikkererwt of zo, ja, dan moet je echt naar de grote stad en dan moet je in een minibusje.
Oké, okay, echt in een minibus. En hoe ver moet je dan rijden naar de grote stad?
Nou, dat is 65 kilometer, maar dat kan 2 uur duren als je pech hebt.
En waar
je
ligt...
kunt stoppen bij iedere boom. Als er iemand uit moet, of hij is toch niet vol genoeg, hij vertrekt hier als hij vol is. Dus het kan rustig zijn dat je al een half uur, 40 minuten in die bus zit te wachten. En dan ga je. Nou ja, bij iedere boom kan er iemand uit. En dan betekent het weer als een plek vrij. Dus bij de volgende boom kunnen we er iemand inladen.
Dus er is geen vast tijdschema of vaste haltes of zo waar je dan uit kunt. Je kan in principe gewoon op een knopje drukken of iets roepen en dan kun je eruit.
Je zegt als je betaalt, zeg maar, aan de conductor, zo heet die man. Dan zeg je waar je eruit moet. En dan klopt hij op het dak. als het zover is. En dan weet de chauffeur dat hij moet stoppen.
Ah, maar hoe kun je dan vertellen waar je eruit moet of zo? Als het echt... Want ik stel me dan ook gebieden voor waar dik staat of zo. Alleen maar bomen inderdaad.
Ja, maar dan is het, dan is er net bijvoorbeeld zo'n een plek waar ze heel veel houtskool verkopen. Nou, dan is het daar. Of het is bij die kerk. En soms is het inderdaad ook zo. Nee, nee, daarachter die twee zakken houtskool en dan die derde boom.
Oh jee. Oh.
Die. Ja, maar dat gaat eigenlijk nooit fout, dus...
Ja, die, als je er al jaren woont, dan weet je dat natuurlijk ook. En dat zijn dan ook net zoals hier in een bepaald iets, een richting voor jou duidelijk maakt. Een toren of weet ik veel wat. Dan is het daar een boom natuurlijk. Dus wat dat betreft.
Ja.
Dat snap ik wel, ja. Hey, maar jij bent er pas in 2011, daar vertel je, heb je net over verteld, hè, over jouw stage. Je bent pas in 2014 verhuisd naar Zambia. Wat heb je in de tussentijd gedaan?
Nou ja, ik moest terug. En dat was, dat vond ik wel niet leuk. Maar ik moest natuurlijk mijn vierde jaar afmaken.
Ja.
Toen ben ik, ik denk een maand of vijf in Nederland geweest. En toen heb ik ervoor gekozen om toch ook af te studeren in het buitenland. Dat heb ik in Litouwen gedaan. Met dezelfde vriendin als waar ik mee in Zambia ben geweest.
Wat vond ze van die Litouwen? Paste dat beter bij haar? Misschien voelde ze zich daar wel opeens heel thuis.
Uiteindelijk heeft zij echt ook haar plek gevonden in Zambia. Vond ze het ook echt fantastisch. Oh. Ja, Litouwen was voor ons echt te koud. En de mensen zijn ook veel afstandelijker. Die waren zoals het weer. Toen de zon daar doorbrak, braken zij ook een beetje. Kon er ook een beetje een lach op het gezicht komen. Het was daar echt... Ja, we kwamen daar aan met min 29.
Oei.
Ja, nog nooit meegemaakt, maar... Dat duurde even. We zijn zelfs op een gegeven moment een weekje ontsnapt naar Griekenland. Omdat we gewoon vitamine D nodig hadden.
Oh ja. Ja, en als je Zambia helemaal geweldig vindt. Ook qua weer, wat je net al zei. Hè? De lucht, de warmte. Dan kan ik me voorstellen dat wat was het? 29 of min 29 of min 26? Dat dat helemaal niks is.
Ja, min 29. Ja, dat is dan echt... Nee, dank je. Ik ben sowieso geen koud persoon. Ik hou niet van kou. Ik hou niet van regen, van sneeuw. Maar ja, ik denk, ik wil toch weg in Nederland. Die behoefte was groter.
Ja.
Toen hebben we toch gekozen voor Litouwen. En ja, uiteindelijk is het nog een ervaring die je met je meeneemt. Dus dat was wel...
Ja. Voor hetzelfde had je dat heel leuk gevonden. Dat weet je niet als je het niet probeert inderdaad. En daarna heb je ook nog werk gedaan... in Roemenië. Ik weet niet of ik nu chronologisch zeg, hoor. Wat zeg je?
Ja, toen ben ik een jaar terug geweest, inderdaad, naar Zambia. Direct eigenlijk na mijn afstuderen. Ik denk dat ik mijn diploma een paar dagen in mijn handen had en ik was op mijn weg. Toen heb ik een jaar vrijwilligerswerk gedaan in het dorp waar ik nu woon. In Zambia.
Oké. Okay.
En dat kun je natuurlijk niet heel lang doen. Je moet op een gegeven moment iets van een inkomen krijgen of iets. Dus toen ben ik weer teruggegaan en toen heb ik 3 maanden door Zuidoost-Azië gereisd alleen. Daarna heb ik 2,5 maanden in Roemenië gezeten, heb ik in een hostel gewerkt, zo'n work exchange. Dus tegen bed en eten werkte ik daar een paar uurtjes per dag. En vanuit daar heb ik eigenlijk werk gevonden in Frankrijk wat betaalde en daar heb ik toen... Ben ik daar ruim 6 maanden geweest. Ben ik even terug naar Nederland gegaan. En toen zat ik in de trein naar Frankrijk. En toen ben ik nog, ik denk 3 weken in Nederland geweest. En toen ben ik verhuisd naar Zambia. Toen dacht ik, nu ga ik het proberen. En nu ga ik het proberen om te blijven.
Want het bleef aan jou trekken dan. Want je hebt in prachtige landen dan gezeten. Litouw is natuurlijk een heel mooi land. En Roemenië heel bijzonder. Frankrijk. Maar toch dacht je van, nee, ik voelde me daar thuis. Ik ga proberen om terug te gaan en echt voor langere tijd naar Zambia. Hoe doe je dat dan? Waar begin je?
Nou ja, ik ging eigenlijk weer van... Nou ja, ik zie wel als ik daar ben. Als ik een baan vind, heel fijn. Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ik had ook al een back-up plan gemaakt. Ik denk dat als ik na 3 maanden die baan niet heb... ga ik een beetje rondreizen door zuidelijk Afrika. En... als ik daarmee klaar ben, dan kom ik weer terug om weer een toeristenvisum voor 3 maanden om nog eens een baan te zoeken. Nou ja, dat is uiteindelijk allemaal iets anders gelopen. Die reis heb ik uiteindelijk niet hoeven maken.
Want je had meteen een baan?
Nou, er was iemand die had een vrijwilligersorganisatie. Dat is uiteindelijk op niets uitgelopen. Maar heb ik toen wel een visumpje gekregen. Dus dat was fijn. Toen kon ik wel even hier blijven.
En hoe voelde dat toen? Want je was wat ouder, je had wat andere dingen, hè? Je had meer van de wereld gezien. Hoe was het toen je daar weer terugkwam?
Gelijk vertrouwd, gelijk thuis. De mensen die ik al had leren kennen, zeg maar, gedurende mijn vrijwilligerswerk, die waren ook allemaal in dat dorp. Ik had er echt al een netwerk wel opgebouwd. Dus dat was wel fijn. Voor mij voelde het gewoon als thuiskomen. Het was zoiets van, oh, ik ben gewoon heel lang weg geweest, naar mijn idee. Maar ja, uiteindelijk was het maar iets meer dan een jaar. En ik had zoiets gelijk van, oh ja, ik ben weer thuis.
Was je in dat jaar, was je toen ook bezig met Zambia? Dat je bijvoorbeeld qua taal of qua cultuur of jezelf inla... Of de films keek, geen idee, op die manier?
Nee, maar ik belde wel geregeld met vrienden. En ja, ik merkte wel gewoon dat ik echt heimwee had naar Zambia. Ik heb nooit heimwee gehad. Dit was echt de eerste keer dat ik eindelijk begreep wat mensen hebben die heimwee kunnen hebben. Ik had het nooit gehad tot ik uit Zambia weg moest of ging. Ja, toen wist ik wat heimwee was. Dat voelde ik dus ook voor Zambia.
Was dat een gevoel wat je met mensen kon delen? Je had dan de vriendin met wie je naar Zambia was geweest. Maar qua familie of vrienden in Nederland, kon je uitleggen wat je voelde? Waarom je terug wilde?
Ja, dat probeer je wel, maar het is wel heel erg lastig wat dat betreft, omdat zij niet daar geweest zijn. Het is voor hen ook heel lastig om te begrijpen. Voor veel mensen lastig om te begrijpen dat je je thuis voelt of beter voelt in een ander land dan ja, het land waar je geboren bent, waar je familie en vrienden zijn. Dus ik sprak daar meestal wel over met degene waar ik mee in Zambia was geweest. Want zij had dat, ja, we hadden 6 maanden, hebben wij samen gewoond, gewerkt, gehuild en gelachen. Dus zij begreep mijn gevoel het beste. Dus voor anderen was het soms lastig. Die hadden soms zoiets van, ja, weten we het wel, jij met je Zambia.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het op een bepaalde manier jou nog meer doet verlangen naar Zambia. Omdat je daardoor een beetje alleen voelt of zo. Als je niet veel mensen hebt die dat gevoel begrijpen.
Ja, dat was ook wel. Ik had zoiets van, ja, maar ik hoef toch niet het stramien te volgen van hier, huisje, boompje, beestje. En je moet maar in Nederland blijven en het doen zoals het volgens de ongeschreven regels hoort. Toch niet.
En hoe werd er dan op gereageerd? Dat je dat dan inderdaad niet deed en dat je vertrok naar Zambia 2014?
Nou, er zijn mensen geweest die zeiden van oh, je zal over een paar maanden wel terug zijn. Of ja, als je dan terugkomt, dan ga je eens even normaal doen. Toen dacht ik echt, pardon, normaal? Wie heeft de definitie van normaal uitgevonden? Wat is normaal? Dat is toch voor iedereen anders?
Ik denk dat er genoeg mensen zijn die nu luisteren en die ook zo'n besluit hebben genomen, misschien niet naar Zambia, maar in ieder geval naar het buitenland of die droom hebben uitgesproken, die dezelfde reacties krijgen. Hoe ben je daar toen mee omgegaan?
Ja, ik had meer zoiets van, nou ja, dat kunnen jullie vinden. Jullie zijn blij met jullie leven in Nederland, met de manier waarop het gaat. Ik ben dat niet. En ik vond er eigenlijk weinig van. Ik had zoiets, ik ga toch mijn gang, ik ga toch mijn ding doen.
Ja.
Dus ja, wat zij er ook van vinden.
En nu woon je er al, bijna al 10 jaar, volgend jaar 10 jaar. Wat een tijd. Hoe was dat in het begin? Dat je daar net kwam en je zei al, het is gelukt om dan uiteindelijk een visum te krijgen. Dus om een langere tijd daar te verblijven. Je kende al mensen daar. Maar dan nog, dat is wel echt anders dan als er geen vast tijdslimiet aan je verblijf zit. Hoe was dat in het begin?
Ja, ik had in onzekerheid. Ga ik hier, moet ik hier weer weg? Kan ik blijven? Wat is het? Sorry, dat was mijn hond. Die loopt hier rond. Oh. Die is heel actief.
Geen probleem.
Dus ja, dat is wel een beetje lastig inderdaad om het moment. Ja, omdat je weet, je krijgt die 3 maanden dat visum, dat toeristenvisum. is dat genoeg om een baan te vinden? Is dat genoeg om te kunnen blijven?
Ja.
Ja, ik leef hier heel erg per dag. Dat heb ik toen dus ook maar gedaan. Want ja, je kunt niks anders.
Hoe ziet dat er dan praktisch uit, leven per dag?
Hoe ziet dat eruit? Nou ja, voor de meeste Zambianen ziet dat eruit. Zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt in de avond. En dat je hebt gegeten. Zo ziet dat er eigenlijk uit hier voor de meeste mensen.
Zo praktisch en zo basic is het eigenlijk. Het belangrijkste. Oh.
Valt de verbinding weg?
Oh. Nee, ik zei, ik weet niet of je me nog hoort.
Ja, nu hoor ik je weer. De verbinding viel weg. Dat kan wel eens hier in Zambia.
Nou, hier in Duitsland ook. Dus wat dat betreft... ik had het ook kunnen zijn. Nee, nu zit ik te denken. Wat vroeg ik ook weer? Oh ja, zo ziet dat er praktisch uit, wilde ik zeggen. Van heel basic en heel erg... wat is er echt nodig? Daar komt het op neer.
Ja, de meeste mensen, die leven hier gewoon per dag. Hè. Er is niet dat lange termijn denken wat Nederlanders zeg maar doen. Ze denken hier op de korte termijn. Dus als ik vanavond maar een dak boven mijn hoofd heb en heb gegeten, prima.
Dan is er ook wel meer, veel minder druk om bepaalde, ja. Toch?
Ja, ergens wel, maar aan de andere kant, ze leven hier ook een beetje met het seizoen van oogsten, van zaaien en oogsten. Je weet gewoon wanneer er wat meer geld te besteden is en wanneer niet. En dan zie je mensen ook wat meer plannen maken van... Oh, we zullen ons huis een beetje uitbreiden. Of we zullen even iets nieuws kopen, een gasfornuis kopen. Of we zullen... Maar echt plannen of zo, dat doen ze hier absoluut niet.
In die beginperiode misschien nog steeds nog hoor. Ik denk dat veel mensen die in het buitenland wonen zegt... lange tijd nog een vreemde voelen in het land of echt een toerist voelen. Heb jij toeristische dingen gedaan of keek jij een beetje van een afstandje naar binnen in het land die eerste tijd? Hoe ervaarde je het land toen? Dacht je echt, ik ben echt deel van de maatschappij hier of ik ga eerst het land op andere manieren leren ontdekken? We hadden het net over de Big Five die je gezien hebt. Waren dat dingen die je toen in het begin deed?
Toen ik hier stage liep, toen ben ik naar Livingstone geweest. En er zijn natuurlijk de Victoria Falls en daar heb ik ook een safari gedaan. En dat was wel echt heel leuk. Maar toen ik hier eigenlijk ben gaan wonen, heb ik dat de eerste tijd niet gedaan. Ik wilde me echt tussen de Zambianen gaan leven en hun beter leren begrijpen, de cultuur beter leren kennen. Dat was eigenlijk mijn doel, niet de toeristen uithangen.
Dus misschien ook echt de cultuur leren kennen, zeg je al, de taal leren. Hoe ging dat allemaal dan?
Zambianen zijn wat dat betreft wel heel open. Het zijn hele open mensen, hele vriendelijke mensen. Ik ben in heel veel landen geweest, maar er zijn weinig mensen die ik vriendelijker vind dan de Zambianen. Af en toe denk ik zelfs van, nou jongens, het mag wel iets minder. Dus dat was wel fijn. En je leert dan natuurlijk ook de groeten kennen. Van hoe moet je iemand groeten in de ochtend? Hoe groet je iemand gedurende de dag? Van die dingen. Ja. Dus dat is wel... Ja. En je leert gewoon ook over gebruiken en tradities. En de verschillen tussen man en vrouw. En omdat ik hier natuurlijk al vanaf 2011 de eerste keer ben gekomen... zie ik ook wel langzaam veranderingen. En dat... ook Zambia wel op gebieden moderniseert of verandert, maar er zitten ook dingen in de cultuur, die kunnen wij ons gewoon niet voorstellen als Nederlanders zijnde. Ja. Dat zijn eigenlijk dingen die wij totaal niet gebruikelijk is voor ons.
En zulke tegenstellingen of cultuurverschillen worden helemaal duidelijk als je ook relaties, niet alleen vriendschappelijk, maar ook romantisch aangaat met Zambianen. Want je hebt ook een Zambiaanse vriend of man, moet ik zeggen.
vriend.
Oké, ik wist niet of jullie getrouwd waren. Vriend, inderdaad. Heb je die in die periode leren kennen of was dat pas later?
Nee, die heb ik pas later leren kennen. Wij zijn eigenlijk jaren vrienden geweest, ondanks dat er wel altijd wat broeide. Maar dan had ik een relatie hier of hij een relatie hier. En we hebben dat altijd een beetje naast elkaar heen laten lopen. Zo van, nee, het is beter dat we gewoon vrienden blijven.
Okay.
Maar dat is uiteindelijk dit jaar toch tot meer uitgegroeid.
Oh, echt zo pril nog qua relatie?
Ja, we zijn nog niet zo heel lang samen. Dus die zwangerschap die kwam ook niet geheel gepland, maar we zijn er wel heel blij mee.
Ja. Ja, want je bent zwanger, gefeliciteerd inderdaad. Daar wil ik het zo meteen ook nog kort over hebben, want dat is natuurlijk ook een ja, dat kan ook voor vragen. Daardoor kun je ook weer vragen hebben over je verblijf in Zambia en hoe qua zorg en misschien dat je terug gaat naar Nederland. Maar qua relatie, jullie kenden elkaar dan al. Hè? Dus bepaalde culturele verschillen waar je het net ook over had, die hadden jullie misschien dan al besproken of die lagen al op tafel of daar was je al aan gewend of niet?
Ja, er zijn gewoon dingen waar je wel aan gewend bent. Sommige dingen vind ik dan in relaties wel moeilijk. De verschillen toch nog wel tussen mannen en vrouwen, die is hier toch nog wel vrij groot. Al is het minder groot dan dat het in 2011 was. Dat komt denk ik ook wel omdat hier ook wel social media toch wel een rol begint te spelen bij de jeugd. En dat toch wel westerse invloeden en dergelijke zijn. Maar de verschillen tussen man en vrouw, die zijn er zeker nog wel, ja.
Hoe ga je er dan mee om? Is het een land waar je echt je mening kunt uiten? Dat heb ik bij Nederland, dat je dan heel veel kunt zeggen als je met dingen niet eens bent of in discussie kunt gaan. Hoe is dat in Zambia?
Nou, Zambianen zullen nooit iets direct of to the point zeggen. Dat zullen ze nooit doen. Die als zij hun mening willen geven, dan krijg je een heel verhaal. En dan moet je tussen de regels door, maar even hebben gehoord wat nu de mening eigenlijk is.
Een spelletje zo. Dat je denkt, wat is het dit keer? Ja. Wat zou het zijn?
Ja, het is inderdaad wel heel lastig. Want ik ben nog eenmaal heel direct. En ik weet wel met wie ik dat wel en niet kan zijn hier. Met mijn directe vrienden kan ik dat heel goed zijn. Die zijn het ook gewend. Maar er zijn ook gewoon situaties waarvan ik dan denk, Jennifer, heb wat meer geduld. Draai er een beetje omheen. Dat ik af en toe zoiets heb van, dit had toch al 6 keer eerder geregeld kunnen worden. Maar ja, soms moet je je gewoon wel voegen naar de Zambiaanse cultuur natuurlijk.
Ja.
En het duurde dan wel even iets langer.
Ja, en ik kan me voorstellen dat jij daar veel mee te maken krijgt. Want je hebt in 2016 een eigen school, in samenwerking een eigen school opgezet. Dus dan krijg je veel te maken met zulke dingen die net wat anders gaan op zakelijk gebied. Dat je misschien wat langer moet wachten, wat je al zei. Kun je iets vertellen over de school die je hebt opgezet?
Ja, die heb ik opgezet met mijn toenmalige man. Dat is voortgekomen eigenlijk uit mijn vrijwilligerswerk hier. Dat ik toen heb gedaan. Dat bezocht ik scholen in het district waarin ik woon. OVC-kinderen gingen daar naar school. En daar zag ik hoe het onderwijs hier was. En toen heb ik besloten dat ik dat toch niet helemaal happy de peppy van werd, om het maar even zo te zeggen.
Mm-hmm.
Was de klasse met 120, 130 mensen. Een leerkracht die af en toe gewoon buiten stond en niks aan het doen was. Ja, ik vroeg mij dan altijd af, wat voor onderwijs krijgen deze kinderen? Ja, 1 vak per dag. Dan denk ik, ja, leer je dan echt iets?
Want ik vroeg je in het begin ook wel, educatie is het allerbelangrijkste in een land als Zambia. Er is veel. Er gebeurt heel veel. Het zijn landen die heel snel, waaronder Zambia, die heel snel groeien. Het is een land als Ivoorkus bijvoorbeeld ook. Ook economisch gezien, cultureel gezien. Maar het is natuurlijk nog ontzettend arm. Dus vandaar ook die vraag, educatie is daarvoor natuurlijk een tool om nou ja, een land, hoe zeg je dat, te laten ontwikkelen. En jij draagt daar een steentje aan bij met alle medewerkers van de school. Maar toch zei je van, dat zie ik niet als het allerbelangrijkste. Ja, hoe zie je dat?
Nee, want ik denk dat het onderwijs hier nog op een dusdanig laag niveau is. En dat overleven hier nog net iets belangrijker is. En ja, natuurlijk kan educatie daaraan bijdragen. Maar soms moet je ook de keuze maken om toch niet je school af te maken. En toch maar boer te worden en je gewassen te verbouwen. Ja, en als jij dan op een gegeven moment dat jaren doet, word je daar zo goed in. En kun je je gezin starten en onderhouden. En vaak hebben die mensen het beter dan iemand die wel zijn school heeft afgemaakt. Omdat de werkloosheid hier weer ontzettend hoog is.
Ja, want er wordt veel over gezegd, hè, over educatie. Er zijn ontzettend veel kinderen over de hele wereld die niet naar school gaan, die niet naar school kunnen. En er wordt dan meteen van alles aangehangen. Maar soms zijn er inderdaad dingen, gaat het over basics als overleven. Of wat je net al zei, van een dak boven je hoofd. Zorgen dat er eten is.
Ja, en ze hebben nu sinds vorig jaar, hebben ze het onderwijs hier gratis gemaakt. Dus je kunt gratis naar school tot en met high school. Dus voortgezet onderwijs. Het enige wat je natuurlijk moet kopen zijn je schriften en je uniform en dergelijke. Maar je hoeft geen lesgeld meer te betalen op de openbare school. Dat heeft er echter wel voor gezorgd dat de klassen in bepaalde dorpen nog voller geraken dan dat ze al waren.
Ja.
Dus dan denk ik, ja, is dat goed? Weet ik niet.
Maar je ziet ook natuurlijk, hè, in Nederland of überhaupt in het Westen, dat je veel reclamevideo's ziet over van, nou ja, help landen zoals Zambia op het gebied van onderwijs of goede doelen. Maar wat kun je nou concreet doen dan? Om nou ja, jij woont daar, jij ziet wat er echt nodig is. Je hebt zelf vrijwilligerswerk daar gedaan. Er zijn heel veel jongeren die vrijwilligerswerk doen in landen als Zambia. Zijn dat dingen die helpen? Want je wilt dan zo graag iets doen, of zoals je dat hoort. Dan denk je, god, wij mogen ons bezighouden met zoveel andere problemen en issues. Zoals bijvoorbeeld, hè, genderongelijkheid. Dat kan omdat wij hier al zo'n goede basis hebben. Ja, wat kun je dan doen als je dat allemaal ziet?
Ja, dat vind ik wel lastig. Want ik heb zelf natuurlijk ook teruggedacht aan mijn vrijwilligerswerk. Maar ik werkte toen dat tijd voornamelijk, en omdat ik ook wel een jaar er was, werkte ik meestal niet direct met kinderen. Ik heb natuurlijk wel die kinderen bezocht op school, maar ja, dat was ik wel voor een jaar. Ik was niet even zo 2 maanden of 4 weken. Want dat zou ik te kort vinden. Dan zou ik zelf niet met kinderen hebben willen werken, omdat die kinderen gaan zich op een bepaalde manier toch hechten. En dan komt er iemand, dan vertrekt er iemand weer. Wordt daar een kind beter van? Ik denk het niet. Vrijwilliger wordt daar beter van. Maar je moet toch uiteindelijk gaan voor de mensen daar. Ik heb zoiets van, als je dat doet, dan kom voor een langere tijd. En ben ook gespecialiseerd in datgene waar je voor komt. Dus iemand die social work heeft gedaan, de PABO, pedagogiek. Ja, ik zou die rustig op mijn school willen hebben. Ik heb vorig jaar studenten van de PABO voor 3 maanden gehad. Zij kunnen ook echt iets bijdragen. Zij kunnen met de leerkrachten sparren van, oh, misschien zo. Zij kunnen ook echt lesgeven.
Ja.
Dat heeft nut, maar als je iemand daar gewoon, zeg maar, voor de klas gaat neerzetten die daar niet voor heeft gestudeerd, of je laat iemand met dieren werken terwijl die in de finance wereld zit, ja, dan vraag ik mij af of dat wel de juiste manier van doen is.
Want gebeuren zulke dingen wel eens?
Nou, niet, in principe niet bij mijzelf. Daar ben ik wel. Ja, dat laat ik, dat wil ik niet. Maar ik weet dat vooral hier in Afrika en ook nog wel in Azië, dat wel vrij veel gebeurt, ja.
Wat is het idee daarachter dan?
Ja, mensen wel bewust ervan. Ik heb het idee dat het meer voor de vrijwilliger is die hier komt. dat die het gevoel krijgt, ik heb iets goeds gedaan. Ja. Maar uiteindelijk heb je misschien juist meer schade aangericht dan dat je goeds hebt gedaan.
En hoe kun je daar dan gewoon een beetje logisch nadenken, wat ik ook wel bij jou hoor of zo. Dat, ja, als je inderdaad zo'n opleiding hebt gedaan, dan kun je iets toevoegen. Dat je daar echt gewoon kritisch op moet zijn naar jezelf toe.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze niet maar moeten zien van, hey, in Afrika, in Zuid-Amerika, in Azië hebben ze ons hulp nodig. De mensen hier zijn niet dom. Hun kennis is gewoon anders. Zij zijn zoveel creatiever dan de mensen in bijvoorbeeld Nederland. Zij kunnen echt af en toe, dan denk ik, dat apparaat had in Nederland al lang niet meer gewerkt. We hadden het al weggegooid en vervangen. En hier maken ze het gewoon keer op keer. De kinderen hier maken hun eigen speelgoed met plastic flesjes, met ijzerdraad. Ja, fantastisch. Dus zij hebben een veel andere manier waarvan ik denk, ja, daar zouden we in Nederland ook nog dingen van kunnen leren. Je moet hier niet heen gaan van, oh, ik ga het wel eens even laten zien hoe dat moet.
Dat idee, dat merk je wel soms, hè? Dat er een idee bestaat van, god, we moeten die landen helpen, zodat ze net zo... net zo succesvol kunnen zijn als de westerse landen. En dat ze het net zo kunnen doen als ons. En onze ideeën overnemen. Want wij weten het beste. Dat idee een beetje.
Ja, dat is totaal niet realistisch. Want de cultuur is al gewoon zoveel anders. De Zambianen zijn wat dat betreft van... zeggen ze dat altijd? You have the watch, but we have the time.
Ah.
Dan denk je, ja, dat klopt. Klopt inderdaad. Dat is echt zo. Ze doen hier gewoon alles gewoon op hun gemak. Even naar de markt gaan, kan hier 3 uur duren. Als iemand zegt van, ik kom je auto wel repareren. Ja, dat kan ook volgende week zijn. Dus dat is... Tijd is hier een veel ander iets. Een vergadering om 10 uur zal nooit om 10 uur beginnen. Dus... Je kunt niet wat je in de westerse wereld wilt hier implementeren, omdat de denkwijze gewoon veel anders is.
Maar is het überhaupt nodig? Want we gaan dan uit van een westerse mate van succesvol zijn als land. Terwijl wij, er zijn genoeg problemen die in de westerse wereld bestaan, die bijvoorbeeld niet in landen als in Afrikaanse landen bestaan. Dus moeten we dat dan überhaupt wel willen?
Ja, ik denk het niet. Ik denk dat je de landen moet stimuleren om ze op hun eigen gebied te laten ontwikkelen. En ze hebben hier genoeg materialen en genoeg grondstoffen. Er zit heel veel koper hier in de grond. Maar het land moet zich op zijn eigen manier kunnen ontwikkelen. En ja, dat gaat nu anders dan in Europa en in Noord-Amerika, maar is dat dan slechter? Ja, ik vind ook wel dat ze af en toe eens een beetje harder mogen werken. Ik heb ook zoiets van, ja, kom, een stapje harder mag wel. Maar uiteindelijk, ik heb het idee dat de mensen hier wel over het algemeen meer tevreden zijn met hun leven en met de kwaliteit van leven dan dat mensen in Nederland en Europa dat zijn.
Ja, als je dan hoort over burn-out en wat je allemaal zogenaamd moet doen vanuit de maatschappij. Daar had je in het begin het ook al over van ja, zo gaat het niet. Of ik hoop dat je een keer normaal gaat doen of zo. Die standaard die er in de westerse wereld veel meer is. Huisje, boompje, beestje en het moet zo. En dit moet op tijd en dat moet zo gedaan worden. Je moet zulke cijfers en je moet van alles. Daar lijkt dan in Zambia in ieder geval meer vrijheid in te zijn. Natuurlijk heb je weer andere dingen die daar dan weer moeten en die daar de standaard zijn, cultureel of qua samenleving normaal zijn. Maar dat hele rennen en dat hele, dat lijkt er niet zo te zijn.
Nee, het is veel minder. Ook al heb ik zelf wel een burn-out hier gekregen in Zambia. Vraag me niet hoe, maar het is mij gelukt. Maar dat is inderdaad, je ziet burn-outs, ja, nee, ik zou eerder zeggen, een Nederlander zou hier eerder een bore-out krijgen, omdat het gewoon allemaal veel trager en relaxter gaat. Maar nee, voor Zambianen, nee, dat is echt, ik denk niet, ik heb hier nog nooit gehoord die een burn-out heeft gehad, ik moest echt uitleggen wat dat was.
Oh jeetje, dan heb je toch weer in je Nederlandse slag meegenomen naar Zambia, burn-out en al.
Ja, dat was mijn eerste jaar dat de school opende. En daar zat ik nog een beetje te veel in mijn Nederlandse stramien van werken. En dat heeft mij eindelijk dus de kop gekost. Dus toen moest ik wel een stapje terug doen.
Jeetje, maar daar heb je nu wel een manier in gevonden om dat meer met die Zambiaanse slag aan te pakken.
Ja, ik heb nu wel denk ik een balans gevonden. Ik werk natuurlijk nog steeds wel harder dan de gemiddelde Zambiaan en ik werk ook meer uren. Maar ik ben nu wel wat strikter voor mezelf geworden. Toen de tijd werkte ik ook gewoon in de weekenden, gewoon in de avond. Ik kon af en toe 12, 13 uur per dag. Ja, dat doe ik nu niet meer. Nu is het echt zo, om 6:30 open ik de school. Dus dan voor mij begint dan eigenlijk mijn werkdag. En dan heb ik zoiets van, als ik om 9:30 thuis ben, dan wil ik alleen eigenlijk nog een noodzakelijke doen. En het weekend probeer ik gewoon ook echt niks te doen. Dat heb ik echt, daar ben ik vrij strikt op geworden dat het weekend gewoon ook echt is voor mij om mijn rust weer te pakken. En om weer energie te krijgen voor de nieuwe week.
Goed, dat klinkt al veel, veel gezonder op die manier. Toch klinkt zo'n werkdag begin om 6:30, dat klinkt al heel, heel heftig nog. Maar...
Ja, de dagen je beleeft hier meer met het licht. Dus zodra dat het licht wordt en dat verschilt gedurende het jaar, dat is vaak tussen 5:30, nee, tussen 5 en 6. Ja, en dan word ik ook gewoon wakker. Ik ben ook wel echt iemand die altijd vroeg wakker is. Dus voor mij om 6:30 beginnen, dan ben ik toch op minstens een uur wakker. Dus dat mag niet. En dan open ik de school en dan ga ik dan terug naar huis. En dan doe ik nog even wat dingetjes uitprinten of zo wat ik nodig heb. En dan maak ik me klaar en dan ga ik naar school. Dus ik zorg dat ik om 7:30 altijd op school ben. Maar dan vind ik vaak de eerste kinderen daar. Dat om 8:00 de school pas open gaat. Maar sommige kinderen komen al om 7:00. Zo blij zijn ze schijnbaar om naar school te komen.
Ja, nee, dat is wel een goed teken.
Ja, vind ik ook. En dan ben ik blij als ik kinderen zo vroeg hoor.
Ja. Hey, en je vertelde het net al, hè? Je bent zwanger. Hoe is dat dan? Want we hebben het net gehad over alle verschillen en dat alles een beetje anders is. En dat we misschien ook helemaal niet willen, hè, van jouw standpunt vanuit Zambia, dat we dat helemaal zo verwesterlijken of zo. Dat het juist zo mooi is. Dat er heel veel. Dat het wat net anders. Nou, ik kom helemaal niet uit mijn woorden, merk je. Maar dat het allemaal wat relaxter is. Dus maar in bepaalde dingen lijkt het me wel lastig. En zeker omdat je toch dat Nederlandse hoofd hebt wat je meeneemt. Dat Nederlandse hoofd wat ook voor die Nederlandse burn-out heeft gezorgd. Hoe is dat als je zwanger bent? Moet je dan niet even schakelen? Of wat zijn jouw plannen daarin?
Ja, ik heb het... ik heb het geluk. Ik heb de pech gehad dat... ik heb 2 depressies gehad. En daar heb ik zowel een paniek als een angststoornis aan overgehouden. Dus... Ik kan wel zeggen dat die zeer aanwezig zijn nu gedurende de zwangerschap, omdat ik weet hoe de gezondheidszorg hier is.
Ja, al wat naar, ja.
We hebben een ziekenhuis in het dorp, maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd, daar wil ik nog niet doodgevonden worden. Oh. Daar is vaak ook medicatie soms ook niet beschikbaar. Die moet je dan in een van de apotheken in het dorp gaan halen, waar het 9 van de 10 keer gelukkig wel is. Ik heb daar de bevalruimtes gezien. En dan, enerzijds dan denk ik heel rationeel, die Zambiaanse vrouwen doen dat ook allemaal. Die poepen af en toe 5, 6 kinderen uit. Die gaan diezelfde dag nog naar huis. Kom, stel je aan. Maar aan de andere kant denk ik, ik ben nu heel sterk. Ik heb die depressie overwonnen. Ik weet dat ik mentaal redelijk wat kan hebben. En dan denk ik, je bent uiteindelijk wel hier alleen. Je bent een westers iemand, een blank iemand. Nou, zoveel hebben we er niet van hier in het district. En al helemaal niet die dan ook nog hier een bevalling gaat doen. Je ligt er dan in zo'n bevalkamer. Waar nog rustig 2 andere vrouwen op dezelfde tijd ook een bevallen kunnen zijn. En toen dacht ik, dat gaat mij toch eventjes iets te ver. Dan krijg ik toch wel een beetje paniek. En dan denk ik, daar moet ik toch even iets op gaan vinden. Want dat, ik kan veel aan en ik kan me veel aanpassen. Maar dan denk ik, dat is een stap te ver.
Maar is er een optie dat je naar Nederland gaat? Of naar een naburig land?
Nee, dat is financieel absoluut geen optie. We hebben ook gekeken of het hier een optie is om in de privékliniek te doen. Maar dan is het gewoon net zoveel wat je moet betalen als in Nederland. Maar ja, in Nederland zou je het van de zorgverzekering terugkrijgen. Hier niet. Ja, dat geld hebben we ook niet. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus we zijn nu wel een beetje aan het kijken met het ziekenhuis hier. Is het niet mogelijk dat ik een privékamer krijg? Dat ik ook een privékamer beval? En dat ik daar ook gewoon 1 of 2 dagen gewoon mag zijn. Natuurlijk zullen daar kosten aan verbonden zijn, maar niet zoveel als of naar Nederland vliegen of het hier in een privékliniek doen.
Ja.
Ik heb toevallig een vriend van mij die ook verloskundige is. Die heeft altijd in het ziekenhuis gewerkt. Nu niet meer. Nu zit hij ergens anders in het district. Maar die heeft al aangeboden. Hij zegt, nou, mocht het zo zijn, ik kan eventueel rond je tijd vrijvragen dat ik er wel bij ben.
Oké.
Ja, en dat gaf mij dan ook wel wat geruststellend, want het is hier ook niet normaal dat de man bij de bevalling is. Nou ja, ik ga dadelijk dus wel echt op mijn strepen staan. Ik wil dus wel dat mijn vriend daarbij gaat zijn.
Ja, hij wil dat ook graag.
Ik ben al alleen. En dan moet ik dan met mensen om mij heen die een totale andere cultuur hebben en een totaal andere kijk hebben op hoe je een bevalling moet doen. En dan lig ik daar alleen. Ja, dan heb ik zoiets van, nou, nee. Dan heb ik liever, inderdaad, dan heb ik het liefst gewoon mijn vriend bij me, die dan ook gewoon af en toe in hun taal even kan zeggen van, ja, sorry, maar doe even, hè? Het is iemand uit een andere cultuur, dus het liefste zou ik in principe mijn team samenstellen dat bij mijn geboorte gaat zijn. Maar ja, dat zal niet heel mogelijk zijn, denk ik.
Dus dat zijn nog wel lastige dingen om over na te denken. Maar gelukkig zijn er wel verschillende mogelijkheden. En liggen er wel wat dingen op tafel al.
Ja, er is altijd nog een optie dat ik naar het dorp verderop ga. Daar hebben ze ook een ziekenhuis en dat is ietsjes beter. Ja, dan moet je wel gaan kijken. Het is niet zo dat ik daar naartoe kan rijden zodra dat mijn water is. Ja, dat gaat niet. Zodra je vliezen zijn gebroken, dat gaat gewoon niet. Je kunt niet zo, oké, nu stappen we in een taxi en 30 minuten later ben je daar. Ja, dat. Je weet niet hoe snel zo'n bevalling kan gebeuren. Misschien gebeurt het heel snel en dan beval je in de auto. Ja, wil je dat?
Ja, dat is ook zo, ja. Dus dat is wel gewoon spannend, dat daar nog allemaal dingen zijn om uit te zoeken. Dat zorgt dan wel weer dat je dan ook op een andere manier gaat kijken naar dingen in Zambia.
Ja, en ik heb altijd geweten dat de gezondheidszorg hier gewoon niet goed is. Ik heb in 2011, gedurende mijn stage, heb ik een blinde darmontsteking gehad.
Oh.
En toen hadden we het geluk dat om de hoek een privékliniek was. Nou, daar hadden ze een Cubaanse dokter. Ja, en dat was zo'n geruststelling. Maar ook de verpleegkundigen die daar werkten, die waren gewend om met blanke mensen te werken. Dus dat voelde al heel anders. Daar had je gewoon meer. Ik had ook echt zoiets van, oh, opereer me maar. Maar hier zit je echt in een dorp. En ondanks dat ze blanke mensen zien, is hun kennis toch nog wel wat dat betreft een beetje eenzijdig. Okay. Blank is rijk. Want de meeste blanken die hier wonen zijn Zimbabwanen, Zuid-Afrikanen, Australiërs, Engelsen, die een grote boerderij hebben van 300, 400 hectares. Ja, die hebben inderdaad het geld. Maar zoals ik, die gewoon tussen de Zambianen woont in een huis met 2 kamers, die is niet rijk.
En toch bestaat het idee, dus toch word je zo dan behandeld nog? Alsof je heel rijk.
Ja, soms wel. Vooral mensen die mij net leren kennen, die zien dan een blank iemand, die komen naar mij toe. En dan denk je echt van, ja, maar jij bent absoluut niet het soort mens waar ik hiermee omga. Er zijn mensen hier die verdienen zoveel meer dan mij en die menen dan nog aan mij geld te moeten vragen. En dan denk ik, die school betaalt mij niet, hè. Dat doe ik al 6 jaar vrijwillig. Dus het is niet zo dat iedereen die maar een witte huidskleur heeft, ook geld heeft. Ja. En dat heeft heel lang geduurd voordat mensen dat dus echt door hadden. En zelfs nu nog, mensen echt om mij heen, zo in de community, dat die dat denken. En dan denk ik echt, jongens, wat leren jullie jezelf aan? Ik begrijp dat dat komt van oudsher, van uit de tijd dat dit nog een kolonie was. Maar inmiddels, zoveel jaren later, zou je toch zeggen, dat moet er een beetje uit zijn. Maar dat is het dus nog niet.
Dus wat dat betreft is dat ook weer vooroordelen waar jij dan mee te maken krijgt. Die jij, die niet per se negatief zijn. Want ik bedoel, het kan ook goed zijn natuurlijk dat mensen dat over je denken. Maar het kan je ook heel erg benadelen op bepaalde punten.
Ja, want ze zien mij hier die school opzetten. Maar dan denk ik, ja, daar heb ik wel een jaar voor in het buitenland gewoond. Ja. Daar heb ik al mijn geld in gestoken, wat ik ook zelf had kunnen houden. Ik heb het geld teruggepompt in de community, in de school. Voor beter onderwijs. Dus voor jullie kinderen. En ze zien, we proberen met de Stichting in Nederland om iedere keer een lokaal te verbouwen. Nu zijn we wat onderhoud aan het doen. Zij zien dat dan. En zij denken dan dat ik dat geld maar zo overal vandaan tover of zo. Ik weet het niet. En dan zeg ik zo, ik zeg maar, jullie weten toch wel dat al die leerkrachten, ik zeg al die bouwers, ik zeg, en de schoonmaakster, dat zij betaald krijgen. Ik zeg, en ik niet.
Ja.
En dan kijken ze mij aan alsof ik iets zeg wat absoluut niet kan.
En toch is dat geen reden voor jou om ga je daar niet tegen in of zo dan? Of dat spreek je dan wel uit?
Nee. Ik hoor ze dat dan in hun eigen taal zeggen. En dan zeg ik zo, ik zeg, oh, wat meen je dan dat ik verdien met deze school? Zeg, geef me maar een getal. En dan komt een getal en dan denk ik echt, jongens, waar zitten jullie met jullie hoofd? Ik zeg, dat kan dus, dat maakt de school nog niet eens in een maand. Ik zeg, jullie zitten zo fout. Ik zeg, jullie denken, je begint hier, omdat het een privéschool is en er dus lesgeld betaald moet worden. Denken jullie dat dat geld genoeg is? Nee, dat geld gaat naar degene die hier voor die school werken. En wat over is, ja, dat herinvesteren we of in bouw of in onderhoud. Ik zeg, naar mij gaat precies nul kwartje. Dan kijken ze me echt aan van, hè? Het is heel moeilijk voor ze om dat te geloven.
En toch is het wel de plek waar je nog steeds, stap maar, waar je nog steeds heel erg thuis voelt.
Ja,
ondanks alles.
Verder. Ik ben ook wel gewend aan het feit dat ze zo denken. En dan denk ik, ja, dat is misschien toch vaak nog vooral van de generatie die, ja, dat zijn vooral mensen, zeg maar, waar de ouders van nog uit de kolonietijd komen. Of net komen uit de tijd dat Zambia werd. Dus die hebben nog een beetje zo die denkwijze. Ik probeer dan nu echt kinderen op school heel duidelijk te maken dat het niet zo is. Dat je niet iemand kunt oordelen of veroordelen op de huidskleur. Ik zeg, veel van jullie ouders verdienen veel meer geld dan dat ik doe. Ik zeg, en zij zijn donker, zij zijn Zambiaan en ik ben wit. Kinderen weten ook allemaal dat ik dat gewoon vrijwillig doe. En ik probeer het bij hun erin te stampen meer van, je kunt niet weten wat iemand in zijn of haar portemonnee heeft op de bank heeft staan. Dus je kunt ook niet er zomaar van uitgaan dat iedereen je maar geld gaat lenen en geven.
Ja.
Dat je daar gewoon voorzichtig mee moet zijn in hoe je iemand op die manier benadert. Dat je niet kunt denken van, oh, dat is een witte, dus die heeft wel geld.
Ik denk dat is iets wat we allemaal, iets is wat we allemaal kunnen leren. Ongeacht dat je niet bevooroordelend naar mensen kijkt.
Ja, en dat, ja, dus hier dan heeft het vaak dan inderdaad, is dat geld gericht. Dat komt gewoon nog echt van oudsher, van die kolonietijd af. En van het feit dat ze natuurlijk hier heel veel geld in hebben gepompt door scholen te bouwen, door ziekenhuizen te bouwen. Maar het lijkt alsof ze daar een beetje in zijn blijven hangen en niet realiseren dat dat nu niet het geval is. Ook als studenten hier naartoe komen. Het kost ze wel hun verblijf, het kost ze hun visum, het kost ze hun ticket. Zij geven hier wel echt duizenden euro's uit, hè?
Ja.
Dan denk ik, daar hebben we ook voor moeten werken.
Dus van beide kanten moet er wat meer begrip komen wat dat betreft. Of tenminste wat meer, wat breder, verder gekeken worden dan, neus lang is.
Ja, precies, inderdaad. Een beetje verder gekeken worden dan het neus lang is. Dat is, maar ja, ik ben er wel aan gewend nu, omdat ik hier woon. En ik hoor het wel, maar vaak reageer ik er nog niet op Rob. En dan denk ik, ja, laat ze maar denken.
Koffers Gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.